Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Feyenoord wint voor de tweede keer op rij. Na eerder deze week van Sturm Graz was het deze zondag van hekkensluiter Heracles Almelo. Kostte veel meer moeite dan we liever hadden gezien. En goed was het ook zeker nog niet. Maar dat is misschien iets voor een latere wens. We gaan erover napraten met Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Wat stemt jullie het meest zorgelijk? Het spel van Feyenoord vandaag of de vele blessures?
Nou, dan denk ik toch de vele blessures. Want het spel in deze fase, natuurlijk, je wil dat spel uiteindelijk beter wordt. Maar het gaat in deze fase om de resultaten. Want je kunt geen vertrouwen opdoen als je geen wedstrijden wint. Nou, dat heeft Feyenoord wel gedaan. Het was geen geweldige wedstrijd. Feyenoord wel verreweg het meeste van het balbezit. Maar het duurde nog wel tot de slotfase voordat die wedstrijd beslist werd. Hè? Dat er echt ruim afstand werd genomen. Dan is uiteindelijk wel die blessuregolf die toch maar aan lijkt te houden bij Feyenoord. Toch alweer iets waar we het zo meteen uitgebreid daarover gaan hebben. Want als je spelers uitziet vallen als, nou ja, als Watanabe en Ahmed Hodžić, de mannen centraal achterin. Valente, misschien wel de beste speler dit seizoen bij Feyenoord. Ja, en er ook Wang nog gaat zitten in de slotfase. Ja, dan is dat wel iets wat zorgen baart.
Om wie maak jij je het meeste zorgen, Dennis van Eersel?
Om Suyoshi Watanabe, want die vind ik heel erg belangrijk bij Feyenoord. En zeker als je bedenkt dat defensieve kracht hard nodig is met de week die komen gaat. Uit bij Betis Sevilla, uit bij PSV. Ja, dan kun je eigenlijk gewoon niet zonder die Japanen. En ik maak me het meeste zorgen ook omdat dat de meest zorgwekkende situatie lijkt van de spelers die toch wat last hadden in deze wedstrijd.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Waar baseer jij dat op, Dennis? Dat de meest zorgwekkende situatie lijkt, die met Watanabe?
Op de woorden van Robin van Persie zojuist op de persconferentie, die een viertal spelers even afging. Nou, in het geval van Valente en Wang lijkt het te gaan om kramp. Dus nou, daar kun je met een slag om de arm voorzichtig over zijn. Hè, dat die wel zouden kunnen spelen gewoon van de week. Ahmed Hodžić die heeft een tik gehad en koos ervoor om zich te laten wisselen omdat dat niet verder ging. Al iets zorgelijker vind ik dat klinken. Ja, en Watanabe die klapte echt door die enkel heen. Kon er ook helemaal niet meer op staan. Ja, die ging van het veld af op een manier waardoor ik denk, oeh, kan die donderdag wel weer opnieuw spelen? Soms zie je ook dat het wel opeens gaat. Hè? Zo'n dubbelgeklapte enkel kan ook opeens een dag daarna dat het allemaal wel meevalt als er geen schade is. Maar het zag er niet lekker uit.
Ik zag een shot bij de collega's van die ESPN dat Gernot Trauner nog ergens in de Kuip zat mee te kijken naar Feyenoord Heracles. Dacht ik, oh ja, die hebben we ook nog. Die gaat voorlopig ook nog niet spelen. Volgens mij moet Feyenoord niet gewoon zo snel mogelijk die markt op. Los van de hele situatie met hoe ernstig het is met Watanabe om iets centraal te doen.
Nou ja, centraal is het natuurlijk dun bezaaid, hè, bij Feyenoord. Ja. Je hebt natuurlijk wel Jan Plucht die eventueel centraal achterin zou kunnen spelen. Je hebt Sint Juste gehaald die centraal achterin zou kunnen spelen. Maar ja, die heeft dit seizoen natuurlijk helemaal nog geen wedstrijd gespeeld. Vandaag zagen we Thijs Kraaienveld op die posities centraal achterin in de ploeg komen. Dus ja, er zijn wel wat smaken. En uiteindelijk kan er natuurlijk ook nog geschoven gaan worden als dat echt nodig is. Hè. Het zal puzzelen worden als inderdaad blijkt dat deze twee of één van deze twee er niet bij zal zijn. Maar ja, zeker met Sint Juste, die dit hele seizoen nog geen wedstrijd heeft gespeeld. Dus dat is natuurlijk niet wenselijk om hem dan ook maar gelijk tegen, ik noem maar Sevilla of PSV, maar in de basis te zetten. Nood breekt wetten, dat snap ik dan ook alweer. Maar ik...
Sevilla kan ook niet, hè?
Nee, natuurlijk niet.
Dat is sowieso een probleem, ja. Ook met Mats Stel, ja, die donderdag nog niet speelgerechtigd is. Dus ja, stel je voor, even het worst case scenario is, Del niet speelgerechtigd, Ahmed Hodžić, Watanabe allebei niet. Dan moet je daar, als je voor je allerlaatste kans vecht en alles moet meezitten, beginnen met een verdediging met waarschijnlijk Lotomba, Kraaienveld en Plug. Omdat ook Smal, die ga je niet meteen in de basis zetten als die er al bij kan zijn.
Ja, de verwachting is dat Smal pas deze week bij de groep weer aan gaat sluiten.
Dus dat gaat nooit meteen een basisplek daar dan kunnen zijn tegen een team met echt wel aanvallende kwaliteiten. Dus het is al zo'n lastige opgave en een hele rekensom om nog door te kunnen gaan. Ja, dan neem je dit ook allemaal nog mee in acht. We gaan er maar aan staan. Als je moet winnen bij Betis om überhaupt nog een kansje te hebben.
Ja, als het die verdediging wordt die jij opnoemt, Dennis, dan moeten we toch gewoon realistisch zijn en concluderen dat veel te licht is voor Betis uit.
Ja, het is ook nog wel een beetje vooruitlopen
op dit moment in hun carrière. Maar dat is inderdaad vooruitlopen op de zaak.
Dat is waar.
Wat ik zeg, dit is het worst case scenario. Hè? Als ze dus allemaal niet inzetbaar zouden zijn en Feyenoord weet dit ook en zal er natuurlijk alles aan doen dat niet het geval gaat zijn.
Laten we het even hebben over iets dat geweest is en waar we veel meer zonder speculatie over kunnen praten. De wedstrijd van vandaag tegen Heracles.
4-2 geworden.
4-2 geworden. Fijn, ja. Hè, dat je dat even noemt. Zijn de luisteraars daar ook weer van op de hoogte? Het was wel weer,
rubriek.
Wel weer
de randzaken.
Veel moeizamer dan we hadden gehoopt, hè?
Ja, het was zeker veel moeizamer. Feyenoord had wel echt heel veel balbezit, maar het was ook wel heel vaak, vond ik, in een toch langzaam tempo. En er kwamen echt al wat, nou ja, mogelijkheden uit. Zelfs ook wel wat kansen waar misschien wel wat meer uitgehaald had te kunnen worden. Maar ja, dan blijft het op een gegeven moment 2-1. Ja, en dan krijgt Heracles ineens zo'n grote kans. Na een moment waarbij Feyenoord volgens mij dacht van, is daar geen overtreding gemaakt in het 16 meter gebied? Ja, dan wordt de bal door de keeper ver uitgetrapt. Gaat Kulenovic alleen af op Wellenreuter. Ja, wat hij vervolgens deed, volgens mij kreeg hij een soort kortsluiting bovenin. En schoot hij de bal een soort half over Wellenreuter gewoon naast. Dat was echt een grote kans. Ja, en dan wordt het gewoon een hele vervelende wedstrijd. Maar ik denk wel dat je in eigen huis, met zoveel balbezit, ja, dat je tegen een hele zwakke tegenstander, laten we dat ook gewoon zo benoemen, dat je dan wel moet eerder proberen die wedstrijd gewoon in het slot te gooien. Dat je niet tot minuut 84, 85 moet wachten voordat die 3 en 4-1 pas valt.
Wat maakte het weer zo stug bij Feyenoord vandaag?
Ja, slordigheden. Te veel slordigheden. Het begin van de wedstrijd, ook in de tweede helft vond ik dat het geval. Het tempo vond ik ook heel erg laag in de wedstrijd. En ja, daarmee hou je een tegenstander in leven. Hè? Want we zagen Feyenoord, en dat gebeurde pas in minuut 80, echt vond ik in die tweede helft, eventjes het tempo opschroeven, even die duimschroeven wat meer aandraaien. En Feyenoord trekt die wedstrijd dan toch naar zich toe. Ja, als je dat nou een stuk eerder ook doet, tegen een hele matige tegenstander met een hele slechte verdediging. Die cijfers spreken natuurlijk boekdelen. Heracles staat al op 52 tegengoals. Echt met afstand de meeste tegengoals. Gewoon de slechtste ploeg van de competitie. Ja, als je daar pas kort voor het einde die wedstrijd naar je toe trekt, dan heb je het gewoon niet goed gedaan.
Welke goal was de mooiste? Beetje vraag naar de bekende weg dit, maar.
Ja, dat was die goal van Hajmoussa natuurlijk. Hè? Die goed naar binnen toe beweegt. En vervolgens echt met een gigantische knal die bal in de kruising schiet. Vond ik echt een uitstekende goal. En dat is natuurlijk ook wel echt wel gewoon de kwaliteit die hij heeft natuurlijk. Hè? Hij heeft een goede trap, hij heeft die actie in huis. Ja, en het zorgt er ook voor dat je daarna denkt van, ja, oppa. Wedstrijd is in de tas, staat nu 3-1. Met die 2-1 hadden we toch nog zoiets van, ja, zij hoeven maar één keer weer zo'n kansje te krijgen als met Kulenovic. En het kan gewoon weer een vervelende middag worden. Maar Hajmoussa maakte echt een geweldige goal. En daarna was het ook, wist je gewoon, ja, je gaat Feyenoord gewoon nooit tegen in de problemen komen. En dat komt eigenlijk dat je dat gevoel een beetje had, omdat het zo lang maar 2-1 blijft. Ja, en omdat zij natuurlijk toch al wat kansjes kregen. Hè, met die bal die voorkwam, waar Wellenreuter daarnaast zat, dat die bal in de kluts terecht kwam. Dus dat zijn van die momenten waar zij het dan van moeten hebben. Nou, gelukkig was dat met die goal, wat echt een geweldige goal was. En die van Tankstedt was trouwens ook een fraaie goal, maar was dat wel gelijk klaar.
Hij ging meteen naar Van Persie toe, hè, om zijn trainer in de armen te vallen. Is dat een positief signaal wat jullie betreft, dat Hajmoussa, reserve aanvoerder natuurlijk tot voor kort, in de armen van Persie dook?
Nou, kijk, Van Persie geeft hem natuurlijk wel het vertrouwen. Hij speelt alles. Hij is vaak lovend ook over hem. Als hij kritisch is, dat echt wel met de positieve kanttekeningen ook erbij. Dus Hajmoussa is natuurlijk een van de vertrouwelingen van Robin van Persie. Zoals wel meer spelers zich nu ook hebben uitgesproken echt voor de trainer. Want de kritiek neemt toe op Van Persie. Dat is niet gek met de uitslagen zoals ze er zijn. En ook spelers die kritiek op hem hebben geuit. Dus ja, dan krijg je ook deze andere kant van het verhaal te zien. En die is er natuurlijk ook.
The man of the match.
Ik zag één man sowieso zich nu al tot cultheld voetballen vandaag in de Kuip. Dat is, dat is heel snel gegaan volgens mij.
Ja, Mats Del heb jij het dan over. Ja, ja. De man die kwam, zag en overwon, zou je bijna kunnen zeggen. De laatste keer dat hij hier in de Kuip was, toen won hij de beker met Go Ahead. Maakte hij ver in blessuretijd een penalty. En in die penalty-reeks die uiteindelijk tot de beslissing moest leiden, maakte hij toen ook één. Dit was de eerste keer dat hij terugkeerde. Nu dus als speler van Feyenoord hier in de Kuip. Ja, en als je dan net anderhalve dag hier in dienst bent en je mag dan gelijk al je eerste wedstrijd afwerken in het stadion. Ja, dat was natuurlijk mooi dat hij hier met een grote grijns bij die pers conferentie zat. Dat verklapte eigenlijk alles. En wat ik ook wel mooi vond om te zien, was bij iedere bal die hij raakte, of die nou over de zijlijn ging, gekopt werd, op breed werd getikt, of dat het een geweldige dieptepaas was. Elke keer was er gelijk vanaf de tribunes de arm om de schouder, het duwtje in de rug naar Mats Del van, dit was echt een geweldige bal. En of het nou een paasje breed was of vooruit, dat maakte niet uit. Alles werd met geklap en gejuich ontvangen.
Ja, op een gegeven moment was het volgens mij een diepe bal van Heracles die echt nou ja, gewoon keurig sober verdedigde. Maar waar ook het publiek helemaal uit zijn plaats ging van... Alsof het echt een krankzinnige onderschepping was die even gedaan
had. Maakt het natuurlijk wel ook lekker de landen ook hier in Rotterdam. Hè? Dan als je denkt van er wordt helemaal niet op me gereageerd. Dan is dit natuurlijk wel veel lekkerder binnenkomen.
Ja, toegezongen heb ik hem ook al, heb ik ook al gehoord. Wat dat betreft zijn de spelers minder ontvangen in de Kuip. Hij speelt ook vrij foutloos, toch?
Ja, klopt. Het is natuurlijk ook een hele degelijke back. Er gaan nog wel ook momenten komen dat ik heel erg benieuwd ben waarin die serieuze getest wordt. Neem volgende week PSV uit. Hoe is die nou verdedigend als die bij een ploeg als Feyenoord speelt? Wat toch echt anders is dan bij Go Ahead. Hè? Met tegenstanders die echt loeren op de counter. En daar is Feyenoord heel kwetsbaar in dit seizoen. Nou ja, hoe gaat hij dat dan doen? Met het belopen van ruimtes als Feyenoord wel geacht wordt om hoog te staan. Dat zijn echt wel dingen waar ik erg benieuwd naar ben of hij in dat niveau gaat aanhaken. Ik vind het inderdaad leuk, maar het heeft ook iets... Natuurlijk door alle geluiden en alle vragen, terechte vragen denk ik, die er zijn of hij dat niveau kan aanpikken. Dat het legioen dat ook oppikt. Van hey, laten we die gozer een steuntje in de rug geven, want hij draagt nu wel ons shirt. Dus dan gaan we erachter staan ook. Maar... Ja, het had iets geforceerd voor mij ook. Ik weet niet of je dat ook zo voelt. En het zegt misschien ook heel veel over het gebrek aan vertrouwen dat er is in degene die komende donderdag en recent ook op die positie heeft gestaan met Jordan Lotomba.
Ja. Het is ook wel lekker natuurlijk om op deze manier je debuut te maken tegen toch een matige tegenstander. Laten we dat gewoon eerlijk benoemen. En ook veel gesprekken gevoerd, hè, Mats Del, afgelopen dagen. Vertelde hij ook met Hajj Moussa, die natuurlijk het liefst vanaf de buitenkant start, bijna tegen de zijlijn aan. Dan is het voor hem lekker om dan naar binnen te komen. Ja, dat maakt het ook voor anderen weer wat makkelijker. Hè? Want we zagen bijvoorbeeld op het middenveld is er natuurlijk ook best wel veel. Was er ook wel best wel wat veranderd. Met Wang als een soort 10. Maakte dat voor hem ook wel weer lekker. Dat Del juist vaak omhoog ging naar die binnenkant. Dat maakte het voor Wang dan ook wel weer prettig. Dus er zijn veel gesprekken gevoerd om er uiteindelijk voor te zorgen dat hij gelijk na één training beslagen ten ijs kon komen. En dat merkte je dan ook wel. Dan is zo'n wedstrijd tegen een tegenstander als Heracles natuurlijk een hele fijne om je debuut te maken. Ja, en niet volgende week bijvoorbeeld in Eindhoven.
Ik nomineer Mats Idel gewoon lekker opportunistisch voor de titel van Man of the Match bij Feyenoord Heracles. Wat willen jullie nog voor duiden hier in het zakje doen?
Niet in het kader van Man of the Match, want dat zal Serdar Gözübük niet zijn. Vond ik geen goede wedstrijd fluiten. Met als dieptepunt wat mij betreft het moment waarbij Valente die gele kaart kreeg. Zeefuik zorgt voor een opstootje door die bal mee te nemen. Valente zegt er iets van. Zeefuik gaat daarna verhaal halen op een manier zoals dat niet hoort. Valente loopt weg bij de situatie. En toch komt er geel voor beide. Ik stip dit ook aan omdat er wat misverstanden bestaan. Dat dit de vijfde gele kaart van Valente zou zijn. Volgens mij is het ook door sommige media opgeschreven of in samenvatting. Genoemd. Dat komt omdat een databureau had aangegeven dat Van Net op scherp stond, maar dat is niet zo. Omdat hij in die wedstrijd tegen Twente nog een gele kaart kreeg, dus rood. En dan wordt zo'n andere eerdere gele kaart wordt weggeschreven. Dus hij staat op 4, dus hij kan PSV uit gewoon spelen, Luciano Valente. Dus dat wilde ik nog even gezegd hebben.
Dat was wat geweest als hij dus zo'n dubieuze gele kaart aan PSV gemist had.
Het sloeg ook helemaal nergens op. We zagen inderdaad dat Zeefuik geel kreeg. Dat we dachten, daar is wat voor te zeggen. Maar daarna draait hij zich om, zoekt hij Valente, Gözübük. En dan geeft hij hem ook geel. Ja, ik was daar best wel verbaasd ook over. Vond het gewoon een hele rare actie van de scheidsrechter. Net als misschien wel die goal die afgekeurd werd. Hè, van Ueda, wat natuurlijk niet vanaf de scheidsrechter dan komt. Maar wat dan door de VAR wordt teruggeroepen. Die bal die wordt ingekopt. Ik heb het niet teruggezien, dat zeg ik er wel bij. Ja, en hij kopt bijna op de doellijn die bal binnen. Maar hij raakt dan, hij laakt volgens mij lichtjes dan zijn arm. Ja. Ja, als die bal dan zeker erin gaat, wat is dan het verschil of die dan via een arm gaat of niet?
Want, je mag geen hens maken, Dan. Dat lijkt me toch vrij simpel.
Dat snap ik. Maar als die handen dan al bijna over de doellijn heen zijn.
Ze hebben deze regel gedaan om eindelijk eens van alle discussie af te zijn. In ieder geval in aanvallend opzicht. En ook al schampt hij je arm. Op dat moment is het al hens. Ja, nu valt het in het nadeel van Feyenoord. Het is in ieder geval wel een regel die consequent wordt toegepast. En nu dan in het nadeel van Feyenoord. Maar daar heb je in ieder geval geen discussie meer over. Normaal gesproken dan.
Nee, ik snap wat je zegt. Maar ik vind wel, we komen uiteindelijk naar het stadion om doelpunten te zien. En als dan iemand achter een scherm zegt, hij schampt dan zijn arm. En nogmaals, ik heb het niet teruggezien nog. Dan denk ik wel van in hoeverre is dit dan inderdaad, we willen doelpunten zien. We zien heel veel situaties waarin afspraken ook worden gemaakt over waar de VAR wel of niet moet ingrijpen. Hè? Dan gebeurt dat niet. Ik noem Telstar AZ als voorbeeld. waar de VAR volgens mij even koffie halen was. Dat zien we natuurlijk ook vaak, dat soort situaties. En dan denk ik van ja, als die nou op de doellijn die bal inkomt, die er sowieso in had gegaan, dan hadden die handen echt geen enkel invloed op. Ja.
Ja, maar dan krijg je altijd weer interpretatie en willekeur. Dus ik heb liever deze. Ik heb liever dat het ook in verdedigend opzicht toch nog duidelijker wordt gemaakt dan dat we deze gaan veranderen.
Uiteindelijk was het vooral voor Ueda persoonlijk jammer, want die scoorde uiteindelijk niet. Zijn vervanger Kasper Tengstedt deed dat wel. Dat was een goede goal ook trouwens. Jordan Bos deed het ook. Vlak nadat hij een strafschop voor Heracles had veroorzaakt. Ik zag nog een leuk statistiekje. De laatste Feyenoorder die zowel een strafschop veroorzaakte als scoorde in een wedstrijd van Feyenoord. Weten jullie dat?
Nee.
Het werd getoond bij de collega's van ESPN.
Is het lang geleden?
11 jaar geleden.
Ik wou zeggen Sven van Beek, maar...
Nee, dat was met een eigen doelpunt dan geweest. Ja.
Goeie gok.
11 jaar geleden zeg je, dus ja, dan zitten we in het seizoen 14-15?
Ik zag alleen het jaartal 2014, ik weet niet per se welk seizoen. Maar...
Ja, zeg het maar gewoon, Jesse.
Lex Immers.
Nou, daar was ik ook niet op gekomen.
Nee, niet heel erg voor de hand liggend.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ik vond vooral dat hij wel wat moois over Mats Deil, daar hebben we het net al uitgebreid over gehad, zei. Hè? Over waarom hem nu al te laten starten bij Feyenoord.
Omdat hij volgens mij ook iemand is die sowieso... Nou, ik vind sowieso dat hij heel positief ook over hem is. Dat is ook logisch, want hij is net nieuw. En hij is denk ik ook op voorspraak van de trainer deze kant op gekomen. Maar dat hij in zijn communicatie gewoon heel goed is. Dat is natuurlijk ook... Hij is iets ouder dan een heleboel andere spelers. Waardoor je ook gewoon weer wat meer ervaring in het leven hebt. Dus dat maakt het ook wel weer wat makkelijker.
Vond dat hij altijd op de juiste plek... Ja. Loopt, hè? Dat hij daar ook niet in de problemen komt.
Ja, precies. Dus dat maakt het... dat is ook wel grappig. Dat verklapt dus eigenlijk ook best wel weer veel over wat hij bij die andere spelers op die positie... En dan Reed even buiten beschouwing. Wat hij daar dus niet ziet.
Ja, omdat hij zei, ik heb er geen seconde over getwijfeld.
Ja, precies.
Om meteen op
ja,
te
dat,
stellen.
Ja.
Dat is voor Latomba heel pijnlijk om te horen, denk ik. Ja.
Ja, maar sowieso als je hoort, inderdaad, er wordt een rechtsback gehaald. Terwijl je hebt er al drie. En er wordt er dan nog eentje bij gehaald waarvan je weet, nou, Reed is geblesseerd. Maar ja, die komt ook weer een keer terug. Nou, Nieuwkoop die zat vandaag op de bank. Ja, en als je dan hoort, er wordt er nog eentje bij gehaald. Dat geeft dan ook wel aan, ja, deze trainer die ziet het niet zo in mij zitten. En ja, we hebben nu een halfjaartje dat hij regelmatig speelt bij Feyenoord aan het werk dus gezien. En ik snap de trainer daar wel in.
Verder nog interessante dingen gezegd door Robin van Persie. Was dit voor de verandering een persco waarin hem niet constant het vuur aan de schenen werd gelegd?
Nou, kijk, dat is niet opeens over. Natuurlijk blijven er kritische vragen gesteld worden aan Robin van Persie. Want overwinning op Sturm Graz en Heracles, twee hele zwakke ploegen. Tuurlijk geeft dat vertrouwen. Hè? Dat zegt Dennis terecht aan het begin ook van deze podcast. Want ja, daar begint het mee. Als je deze wedstrijd ook weer niet had gewonnen... Ja, in wat voor een vak ben je dan wel niet terechtgekomen. Maar we gaan pas echt zien wat dat vertrouwen waard is na de wedstrijden in Sevilla en met name in Eindhoven en daarna Utrecht, waar momenteel ook iedereen van aan het winnen is. Mm-hmm. Dat is gewoon echt een stevig blok. En dan gaan we zien tegen tegenstanders met iets meer kwaliteit dan de afgelopen twee tegenstanders. Ja, wat is het allemaal echt waard? En hoeverre is het echt een stijgende lijn in progressie?
Nee, wat me wel zorgen gewoon baart, is dat je tegen een hele matige tegenstander toch weer twee tegendoelpunten tegen krijgt. He, wat aan het begin van dit seizoen juist zo geroemd werd bij Feyenoord. Feyenoord bijna niet te passeren. Minst gepasseerde ploeg was het toen ook. Ja, dat je nu tegen Heracles toch weer twee tegentreffers moet incasseren. Ja, dat is uiteindelijk wel gewoon wat nog steeds wel een zorgenkind natuurlijk ook blijft. Hè? Want als je hier met 4-0 wint, dan had dat natuurlijk ook fijn geweest. Maar Feyenoord blijft maar in zo'n hele serie inderdaad zitten waarin het gewoon niet de nul weet te houden. Hè? Nu al 11 competitiewedstrijden op rij. Terwijl het in de 7 speelronden daarvoor juist nog 5 keer de 0 hier. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk best wel is dat wel echt een zorgenkindje.
Heel veel zegt het wat je zegt. Er zijn inmiddels 5 teams in de Eredivisie die minder tegendoelpunten hebben dan Feyenoord. Terwijl Feyenoord had daar een marge op.
Zeker,
hè? Van meerdere goals.
Zeker.
Verschil in dat Feyenoord amper te passeren was. Ja, daar is helemaal niets meer van over.
Uiteindelijk deze wedstrijd en ook die tegen Sturm Graz leuk tegen zwakke tegenstanders om misschien eindelijk een beetje aan dat broze zelfvertrouwen te werken. Maar nu komt er echt een do-or-die serie aan voor Robin van Persie die gewoon niet slecht af kan sluiten, toch?
Nou ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Misschien is er ook wel enig realisme dat Betis Sevilla uit wat we na de loting wat ik al had gezegd, van je moet alles eraan doen dat het niet op die laatste wedstrijd aankomt. Want dat is echt een hele zware. En Feyenoord heeft het wel op die laatste wedstrijd aan laten komen. En heeft zelfs nog hulp nodig van andere ploegen om eventueel door te gaan. Betis uit kun je verliezen. En PSV uit in principe ook. Feyenoord heeft alleen natuurlijk al eerder punten verloren in wedstrijden waarin dat echt niet mag. En als je dat als club toen acceptabel vond. Ja, hoezo zou... ik werp de vraag op, hè. Hoezo zou de Betis en PSV uit daar dan opeens wel een verschil in maken?
Ja, ik heb nog een ander zorgenpuntje ook, wat ik ook nog aan zit te denken.
Maar beantwoord die vraag eerst even voordat je...
Ik bedoelde ook vooral de serie daarna, hè. Want na PSV Feyenoord krijg je Utrecht Feyenoord. Dan krijg je Feyenoord Go Ahead Eagles. Als je die wedstrijden ook niet goed doorkomt, dan houdt het op een gegeven moment een keer op.
Ja, maar dan houdt het inderdaad een keer op. Ja. Maar ik weet niet of dat na... Stel, het gaat bij Betis en PSV mis. Wat is jouw gevoel? Daarbij verandert dat nou wezenlijk de situatie. Ja, je bent plek 2 dan
mogelijk
of
kwijt.
Waarschijnlijk kwijt.
Ja.
Maar gaat dat echt iets veranderen bij de leiding?
Nou ja, ik denk dat dat ook de conclusie is van ja, dat zijn wedstrijden die je kan verliezen. Ja. Dat uiteindelijk de gedachte nu is als je het vertrouwen in de trainer net uitspreekt. En je kan dan naar PSV en ja, en je verliest die wedstrijd. Je weet in de voetballerij nooit hoe dat natuurlijk gaat. Hè.
We de manier waarop natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Maar kijk, ga je er daar met 6-0 af en je hebt geen enkele kans. En je wordt van het kastje naar de muur getikt. Dan is het misschien ook weer een ander verhaal. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet dat dan ineens heel snel zal gaan. Wat me wel zorgen nog baart, dat wilde ik nog zeggen. Is behalve dat je weer 2 tegentreffers moet incasseren. Ja, dat er 2 spelers zijn die fysiek gezien kramp krijgen tegen Heracles. Dat horen we best vaak. Spelers krijgen kramp.
Ja, ja.
Ja, je speelt tegen Heracles. Je hebt geloof 75% balbezit. Dat betekent dus volgens mij dat de tegenstander meer moet lopen. Want die moeten steeds erachteraan. En dat is wel iets waarvan ik dan denk. Ja, als het dan spelers zijn die nu kramp krijgen tegen Heracles. Hoe zal dat dan van de week zijn in Sevilla? Of volgende week tegen PSV of daarna tegen Utrecht?
Ja, er komt nu een heel zware week aan, wil je zeggen.
Ja, precies, waarin je dus en moet reizen. En een sterkere tegenstander treft in Europa dan Sturm Graz. Hè? Want Sevilla is gewoon een veel betere ploeg. Daarna speel je tegen PSV, topploeg in Nederland. Ja, daar wordt er fysiek gewoon ook veel meer van verwacht. Inclusief die reis die daar ook nog eens bij komt kijken. Ja, dat vind ik dan wel iets waar... Ja, waarbij ik hoop dat daar naar gekeken wordt en af wordt gevraagd van... ze zullen heus veel lopen in die wedstrijden, daar twijfel ik echt niet over. Maar ja, het valt me wel op dat je kramp krijgt en niet verder kan tegen Heracles.
Moeten jullie nog iets serieus van het hart voordat we naar een bepaalde rubriek gaan in deze podcast?
Iets serieus van het hart?
No. Nee, ik denk het niet. Hè? Nee.
Oh, daar was wel weer een spandoek aan de voorkant hè, van de wedstrijd ook weer te zien. Toch weer voor de derde wedstrijd in de Kuip op rij. Dat er toch ook weer kritiek was. Directieniveau binnen de club is ondermaat. Laat je niet verblinden door een derde plaats. Dat was er toch ook weer te zien. Dus toch ook weer die kritiek vanaf de tribunes.
Ja, ze zijn wel lekker aan het rijmen daar. En dat ruim een maand na Sinterklaas al.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Zo, nou, is er nog wat bijzonders gebeurd vandaag in de Kuip wat de aandacht in deze podcast verdient, mannen?
Nou, er gebeurde iets, Jesse, voor de wedstrijd eigenlijk. En daar kwam dit deuntje eigenlijk ineens heel erg van pas.
Nee.
Dit is het deuntje van Benny Hill, hè? Wel bekend natuurlijk. Hè? Maar dat draaiden we. Hier in het perscafé, persruimte.
Hij gooit mij nu ook voor de bus.
Ja, ik draaide het.
En dat kon in dit geval, als je het verhaal zo hoort. Maar hij draaide het, Dennis draaide het.
Wel leuk dat je ook zegt voor de bus, want dat had hier niet heel veel uitgemaakt. Want de chauffeur van Heracles kreeg de bus namelijk niet achteruit ingeparkeerd hier. Dan heb ik me wel eens laten vertellen dat het een best lastige draai is om te maken. Maar die buschauffeur die bleef dus heen en weer steken. En die had al een keer iets geraakt aan de zijkant. En dat we op een gegeven moment dachten, ja, we starten toch dat... Nou, ik start toch dat muziek in, hè. Paardenlol. Dus ik dat muziekje, dat maakte gewoon de situatie wat...
Het hielp niet mee.
Wat grappiger, inderdaad.
Het duurde 6 keer.
Ja, hij bleef steken. En ik kan me voorstellen, dan gaat iedereen ook staan kijken. En die chauffeur die zag je op een gegeven moment echt het zweet van zijn voorhoofd afvegen. Het is een beetje leedvermaak natuurlijk.
Toen zei ik daarna tegen Den, ik had hem gewoon in één keer erin gedraaid.
Ja, nou moet ik eerlijk zeggen, Jesse, Dennis heeft ooit een keer voor de deur van Rijnmond zijn auto de stoep opgereden. Ja. En daar staat, ik moet zeggen, je kan hem over het hoofd zien. Er staat een betonblokje, die kan je over het hoofd zien. Hè? Het is ongeveer, 3 meter lang, 2 meter breed en ongeveer 1 meter hoog. Maar goed, je kunt hem over het hoofd zien als je er niet naar kijkt. En Dennis reed vakkundig zijn auto er toen tegenaan. Dat toen echt een berg schade. En ik ben blij dat hij niet had gereden. Want die bus wordt dus onder het Maasgebouw geparkeerd. En als Dennis had gereden, had dat Maasgebouw dus voor altijd op de dak van die bus moeten blijven rusten. Dat had natuurlijk de conclusie geweest die ze dan hadden moeten trekken. Dat had Heracles terug moeten lopen. Dat had helemaal vervelend geweest. Dus ik ben blij dat Dennis niet reed en dat die buschauffeur er wat langer over deed. En hij kreeg hem uiteindelijk... vlak voor de start van de wedstrijd geparkeerd.
Hoe krijg je het voor elkaar, Dennis van Eersel, om tegen zo'n groot betonblok aan te rijden? En niet zachtjes ook.
Ja, ik dacht dat het blok nog verder weg was. En ik had een beetje haast. Dus ik ging in gierende vaart in zijn achteruit ook. En toen was het bam. En niet zachtjes ook. Nou, je ziet bij dat betonblok voor de deur, er zit echt nog een donkerblauwe veeg erop. En echt een flinke.
Ja, van een ongeveer 2 vierkante meter.
Kom een keertje kijken bij de Lloydstraat.
Zit je handtekening daarvoor?
Dat is mijn handtekening. Het is echt zo'n enorme... Ik kom elke als ik op kantoor werk altijd er langs. Ik altijd aandenken aan, oh ja, kut.
Vind het wel goed dat je die auto hebt weggedaan. Dat je dacht, als zo moet, hoeft het voor mij niet meer. Dan neem ik wel een andere.
Ja, dat was ook de enige reden.
Ja, dat was de enige reden inderdaad.
Hey, weet je wie de afscheid kwam nemen vandaag, Jesse? Als we het toch over de randzaken hebben.
Ja, vertel.
Nicolo Jurgensen.
Hoe heet die?
Nicola Jurgensen. Oké. Het is een paar jaartjes geleden.
Die kwam vandaag even afscheid
nemen. Met vrouw en kind. Oh. En die liet zijn zoontje even zien van, ja, hier heeft papa gespeeld.
Ja, na de wedstrijd in een leeg
en behoorlijk
stadion.
Ook. Na de wedstrijd in een leeg stadion.
Ja.
En zijn carrière zit erop, hè. Eigenlijk al een tijdje, maar pas ook alweer bijna een half jaar geleden officieel beklonken. En misschien is die rondtocht aan het maken naar... waar hij heeft gespeeld, dat is zijn zoon dat kan laten zien en meemaken. Dus daarna werd hij nog even op de foto gezet. Maar toen dacht ik, als hij er toch is...
Maak het wat groter.
Het publiek hier vindt dat niet zo erg. Joh, laat hem even in de rust toch kampioen.
Spreek je het uit als Nicoloy?
Nee, ik versprak me gewoon. Ja, misschien spreek je het wel zo uit.
Ja, maar dan moeten we eigenlijk eventjes onze collega Dave Datema bellen.
Wat is
we hebben onze nieuwslezer, Dave Scandinavio-fiel.
Ja.
Dus als er een nieuwe speler komt...
Die spreekt Noors, hè? Dat is iets anders dan Deens. Maar...
Ja, potato.
Ja, okay. Hij wordt heel erg Noors als je een Scandinavische naam verkeerd uitspreekt.
Ja, maar, ik weet wel, vroeger was het met Bodo Glimt. Bodo Glimt. En toen kwam die keer aan neer en zei... Hallo.
Bedonjem. Dat is Bedonjem.
Dat is wel echt waar.
Ja. Ja. Wat is jullie favoriete Nicola Jurgensen moment ooit? Ja, daar overval ik jullie een beetje mee.
Hij heeft er wel meerdere. Hij heeft tegen PSV een keer echt een geweldige goal ook,
gemaakt. Zowel thuis als uit van ver.
Ik denk, en eerst hikte hij er tegenaan, omdat hij niet scoorde in de grote duels.
Ja.
En toen tegen PSV deed hij dat wel vast. Ik denk dat het jaar na het kampioensjaar is geweest. Hij scoorde meteen bij zijn debuut in Groningen. Die 0-5 wedstrijd waarmee Feyenoord meteen de koppositie in handen kreeg. Dus dat was sowieso een geweldig seizoen. Was dat voor hem. Dus, vooral dat seizoen zal ons altijd blij blijven. En daarna helaas ook veel blessureleed gekend.
Ja.
Ja.
En een minder fraai moment met hem, moet ik nu zeggen. Want je moet toch beide kanten belichten. Wolfsberger uit. Weet je die nog? Dat schot dat uiteindelijk vloog richting de middenlijn. Weet je nog? Dat schot op doel en die vloog richting de middenlijn.
Ik weet het nog.
Maar
ja.
Dat was, wat een dramatische wedstrijd. Dat was op het midden in dat corona. Er waren twee Feyenoorders toch ook stiekem die kant op gaan. Die stonden ergens buiten het hoep. Ik was met Sinclair daar doorheen. Moesten we bij de grensovergangen moest je al je papieren laten zien of je wel mocht reizen en zo. En toen sneeuwde het, het daar ook nog. Alles had het tegen bij die spookwedstrijd in Wolfsberg. En toen werd me een partij op de mat gelegd. Ja. Dat soms, weet je, het is nu slecht, hè, wat Feyenoord laat zien. Maar ja, zeg maar, het zou echt een strafexpeditie zijn als je die wedstrijd moet terugkijken.
Ja. Thuis was het toen ook niet best, toch? Toen verloor ze toch ook van Wolfsberg?
Maar dat was door die scheidsrechter die echt voor alles een strafschop gaf. Ja. Wolfsberger thuis. Maar echt werkelijk was een nieuwkoop die een hand op het schouder legde, strafschop. Botterin die een bal wegschoot en nog een teennagel schampte, strafschop. Ik hoorde laatste verhaal dat die scheidsrechter, ik heb dit niet helemaal dood kunnen checken, dat moet je met goede verhalen doen, dat die scheidsrechter daarna in de taxi hier is gestapt. En dat hij daarna meteen in huilen uitbarstte. Dat hij zelf ook al wist van... Dit was niet goed.
Dat was de laatste keer in Europa.
En de laatste keer in Europa.
Ja. Ja.
Ik hoorde van het verhaal, maar ik heb het dus niet getipt dat het ook zijn laatste keer in Europa was. Maar ik weet echt niet meer wie de scheidsrechter was.
Mooi dat
niet die ene met die banaan zijn geweest uit Frankrijk.
Terpijn, nee. Mooi dat ook zo nog vers in het geheugen zit. Die twee wedstrijden tegen Wolfsberger. Als je toch twee wedstrijden snel weer vergeten.
Het ging toevallig van de week dus hierover. Ik hoorde dit toevallig van de week. Omdat ze tegen een Oostenrijkse ploeg ook speelden. Dus toen werd dit opgerakeld.
Goed mannen, nog iets
van... Één laatste dingetje.
Ja, we hadden echt wel wat randzaken.
Ja, ja zeker.
Ja, ja, want, ik begrijp, jij wil weer door.
De mannen die vertrokken zijn...
Gewoon werken voor je geld.
Die hebben hun debuut ook gemaakt. Hè? Want Justin Bijlo die heeft met Genoa gespeeld.
En, meteen in de basis, hè?
Ja, in de basis, met de Genoa.
Ik las dat hij echt een paar geweldige reddingen heeft verricht.
Ja, maar je doet net of het je verbaast, maar...
Nee.
Ja. 3-2 gewonnen, dus wel gelijk, wel bijzonder. Ze stonden 2-0 achter zelfs, hè, tegen Bologna. En in eigen huis toch nog gewonnen. Laatste goal viel in blessuretijd, dus gelijk, dat is toch ook wel lekker, hè? Dat
lekker
je dan,
debuut, ja.
Ja, tuurlijk. Als je dan inderdaad zo'n eerste wedstrijd speelt, dan is dat toch wel fijn om die en gelijk te spelen en ook gelijk toch ook te winnen. Dat maakt het dan helemaal prettig. En bij Marseille, daar heeft Timber ook gespeeld. Begon ook in de basis. Ja, en zij hebben met de 3-1 gewonnen van Lens. Dus dat is een mooi debuut voor die gasten. Dus,
ja, zeker dan. Want Lens was de koploper, hè? Stonden zelfs boven Paris Saint-Germain.
Ja,
maar zegt ook wel hoe er in het buitenland door die clubs naar die vertrokken Feyenoorders wordt gekeken natuurlijk. Dat ze meteen in de basis starten ook, toch?
Ja,
trainers zijn geen koekenbakkers ook. Hè? Je hebt de Rossi volgens mij bij Genoa zitten en de Zerbi bij Marseille. Dus.
Ja. Zijn aansprekende namen, inderdaad. Nou, nu alles van het hart wat betreft de randzaken.
Ja, of jij moet willen dat wij de Turkse Super League nog even doornemen. Wij hebben een groepsapp namelijk bij Rijnmond Sport. En nou, om de zoveel tijd hebben wij collega's Chris en Stijn. Die komen dan gewoon, dan zit je gewoon random op zaterdagavond zit je thuis op de bank. Of op zondagavond, dan komt er even een appje binnen van een van de twee. En dat is dan opeens Göztepe Fatih Karamgürük 0-0.
Ja.
En ik ben toch blij dat ze dat doen. Want Teletext 845, die vergeet ik soms. Dus dank voor Chris en Stijn.
Ja, nou, fijn dat je dat in deze podcast nog
ook
even
voor de bus gegooid hebt. Dat kan, van de bus van Heracles, kan dat?
Nee, dit was gewoon een liefdevol woord van dank. Waarvoor dank, namens mij dan ook weer. Komende donderdag, Feyenoord naar Sevilla. Wij gaan er natuurlijk allemaal verslag van doen. Hoe ziet de week voor jullie eruit? Wanneer gaan we erheen, et cetera?
Hoe regenachtig in elk geval.
Ik heb een regenpak.
Ja, dat is waar.
Maar
het wordt voor het Legion wel...
We hadden in de vorige podcast beloofd een update voor van het weerbericht in Sevilla te geven. Maar het is dus niet veel beter geworden.
Start even dat belletje in anders.
Ja, het pingeltje van het weer. Nou,
ja, dat is goed. Eens, even kijken. Pak ik hem er even bij. Ik ga hem even zoeken. Gaan jullie... Gaan jullie het inmiddels even vertellen?
Ja, woensdag is er 100% kans op neerslag. Nou, dat geeft lekker veel positieve vooruitzicht wat dat betreft. Hè. Het gaat echt de hele dag zo'n beetje regenen in Sevilla. Dat is natuurlijk gewoon echt wel heel vervelend. Woensdag, dan wordt het echt wel een stuk beter. 95% kans op regen. Toch weer 5% gewonnen daarin. Maar vooral in de ochtend en daarna vanaf halverwege de middag tot ergens halverwege de avond gewoon ook weer regen. Ook als die wedstrijd zo'n beetje gespeeld gaat worden. Ja, dan is het vooral zoals het er nu uitziet droog. Dat is dan wel weer lekker. Dus dan is het veld in ieder geval lekker nat. Maar zitten we in ieder geval droog op de tribune. En dan,
het publiek heeft het liever andersom.
Ja, dat
dan zit je heel de hele dag in die stad in de regen. Ga je lopen naar dat stadion. En je staat een tijdje buiten. Hè? We gaan nog wel met een verhaal online komen ook deze week. Voor wat het legioen daarin te wachten staat. Maar er zijn de laatste tijd wat wedstrijden geweest in Sevilla, Jesse. Bij Betis. Waarin dat echt niet goed is gegaan. Met de doorstroom van publiek richting het uitvak. Steeds maar mondjesmaat. Dat is echt wel een paar keer misgegaan. Dus hoe dat precies allemaal zit en waar ze rekening mee moeten houden. Dat komt later deze week op onze site ook. Maar ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ook voor dat legioen. Dat met dik 3800 die kant op gaat. Ja, dat gewoon uitverkocht.
Dat de organisatie gewoon goed op orde is inderdaad. Ja.
Ja, spelen niet in het stadion van Betis ook. Maar een beetje aan de buitenkant van, van de stad.
Maar goed, de mythe dat in Spanje altijd de zon schijnt, kunnen we ook weer bij het vuilnis
zetten. Ja, dat is niet meer. Nee, dat is niet meer. Nee, het is echt,
niets is nog zeker anno 2026.
Ja, nee, helaas.
Goed man, ik ga jullie een hele fijne reis wensen. En alles over die reis is natuurlijk te volgen op Rijnmond.nl en onze gratis Rijnmond-app. Voor wat betreft deze podcast dank ik je mede namens de mannen voor het luisteren. En zeg ik tot donderdag.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond Nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.